Vandaag willen we beginnen met een belangrijke vraag. De vraag die we graag willen stellen is, als ik het woord kostbaar noem en het woord dierbaar, wat komt er dan in je op? Misschien zal iemand zeggen, nou, mijn familie, mijn kinderen, mijn kleine kindjes, dierbaar. Iemand anders zal misschien zeggen, mijn oma en mijn opa. Zo altijd klaargestaan voor ons. Op belangrijke momenten waren ze daar. Misschien zal iemand zeggen, ik heb een oud schilderij. Dat is me zeer dierbaar of kostbaar. En de andere zal misschien zeggen, er is een oud horloge. Dat gaat al zo lang door de familie heen. Dat is een dierbaar familiebezit. En natuurlijk, kinderen, ouders, opa's en oma's zijn natuurlijk inderdaad heel kostbaar en heel dierbaar. Laten we daar niks van afnemen. Mooie familiestukken kunnen natuurlijk inderdaad ook dierbaar zijn en heel kostbaar. Maar vandaag willen we gaan stilstaan bij 6 passages in het boek van 1 en 2 Petrus. Want in 1 en 2 Petrus, daar gebruikt Petrus 6 maal het woord iets wat kostbaar is of iets wat dierbaar is. En daar willen we vandaag bij gaan stilstaan. Voordat we dat doen, het woord kostbaar is een woord dat komt van een Grieks woord en dat betekent iets wat van grote prijs is. Of met implicatie iets wat je in ere houdt. Dus iets is kostbaar en omdat het kostbaar is, hou je het in ere. Dus dat horloge, dat laat je bijvoorbeeld ook niet op de keukentafel liggen. Daar zorg je van dat het ergens in een kast opgeborgen ligt, want je wil natuurlijk niet dat dat kapot gaat. Of dat mooie schilderij wat al zo lang in de familie is, dat hou je in ere door het een speciaal plekje te geven. En dat is de betekenis van dit woord kostbaar, zoals dat gebruikt wordt in het boek van Petrus. Het heeft een grote waarde, het is kostbaar, het wordt in ere gehouden. Het krijgt een speciale plek. De eerste keer dat Petrus dit noemt, en trouwens de eerste 4 keer, daar zullen we niet te lang bij gaan stilstaan. Het is vooral de 5e waar we onze tijd aan willen geven en de 6e daar zullen we mee gaan afsluiten. Wat is nu de eerste? 1 Petrus hoofdstuk 1, daar staat in vers 18 en 19, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dus hier in deze passage zien we dat er over het kostbare bloed van Jezus wordt gesproken. En Jim zei dat eigenlijk net ook al. Als we stilstaan bij het avondmaal, dan denken we niet aan het bloed van een dier, maar we denken aan een lichaam. Wat van eeuwigheid God was. Of wat zich, als het ware, zoals de Bijbel ons voorgaat, het woord is vlees geworden. En daar praten we over. Toen Jezus stierf aan het kruis, was het zijn eigen bloed wat uit zijn lichaam kwam. En zoals de Bijbel ons heel duidelijk laat zien op zoveel verschillende plaatsen, zonder bloedstorting was er geen vergeving van zonde. En er moest een bloedstorting zijn van iets wat volmaakt was. En het enige wat volmaakt was, was niet van deze wereld, maar was van Gods wereld. En daarom kwam Jezus naar deze aarde. En broeders en zusters, als we dan spreken over dat kostbare bloed van Christus. We zingen daarover. Er wordt over geschreven. Er wordt over geroemd. Hoeveel liederen zijn er niet die we zingen over het bloed van Jezus? Hoeveel is er niet over geschreven? En hoeveel wordt er niet over geroemd? Als we dat allemaal bij elkaar zouden gaan zetten, hoe daarover gesproken is, gezongen is, geroemd is, dan kan er nog aardig wat mee gevuld worden. De tweede passage. 1 Petrus hoofdstuk 2, daar staat, u dan die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovige geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Zo zegt Petrus, voor u die gelooft, geldt dit kostbare. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, en wij weten natuurlijk wie er met deze steen bedoeld wordt, de hoeksteen van de gemeente. Waar is de gemeente op gebouwd? De hoeksteen Jezus Christus. Daarop het fundament van de apostelen en de profeten. Daarop de gemeente. Levende stenen. Jim, een levende steen. In het gebouw van God. Maar zouden wij ooit kunnen functioneren zonder die hoeksteen? Zouden wij ooit kunnen gaan bouwen aan een werkelijk gebouw wat Gode welgevallig is zonder de hoeksteen? Absoluut niet. Er staat zelfs in de Bijbel, Jezus is in hem zijn verborgen alle schatten van kennis en van wijsheid. Die apostelen, die hebben het Nieuwe Testament aan ons gegeven. Wij bouwen nog steeds op de hoeksteen. Wij bouwen nog steeds op het fundament van de apostelen en de profeten. Eigenlijk is dat gewoon helemaal niet veranderd. Toen hadden ze het niet in geschreven vorm, maar ze waren nog steeds aan het bouwen op de leer van de apostelen en de profeten. Wat doen wij? We doen hetzelfde. Alleen wij hebben het geschrevene, wat voor ons achtergebleven is. Dus wat is nou zo kostbaar? Dat Jezus de hoeksteen is geworden van de gemeente. Daar zegt Petrus van, dat is kostbaar. En opnieuw, wat zouden we doen zonder die hoeksteen? In vele gebouwen, in Haarlem, daar worden hoekstenen neergelegd. Daar wordt een fundament neergelegd. Wat zou een gebouw zijn zonder fundament en zonder die hoeksteen? Als de wind komt, als de regen komt, als zelfs in de aarde bepaalde dingen gaan rommelen, zonder de hoeksteen en zonder het fundament, zouden veel gebouwen zeer snel instorten. De gemeente gebouwd met Jezus als hoeksteen. En opnieuw, hoe vaak zingen we daarover? Hoe vaak schrijven we daarover? En hoe vaak wordt daarover geroemd? Bladzijden zouden gevuld kunnen worden met deze zaken. 1 Petrus 2. En kom tot hem, de levende steen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Wat is er kostbaar bij God en uitverkoren? Jezus, de levende steen. En dat spreekt over bouwmateriaal. Dat spreekt over Jezus, die als steen in die gemeente fungeert. En wij allemaal als kleine steentjes, dat wij een deel van dat gebouw mogen zijn. Jezus, de levende steen. Hoe vaak zingen we daarover? Hoe vaak schrijven we daarover? En hoe vaak wordt er over geroemd dat Jezus de levende steen is? De vierde, kostbaar geloof. 2 Petrus 1, Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben gekregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Een kostbaar geloof. De Bijbel zegt ook, wat zou je werkelijk bezitten? Matteüs hoofdstuk 16, vers 26. Als je de hele wereld zou winnen, maar je zou je ziel verliezen. Hoe kostbaar is ons geloof? Ons geloof brengt ons in dit leven al in die hemelse gewesten waar Efeze over spreekt. Het brengt een eenheid met God. Het brengt een eenheid met Christus. Het brengt een eenheid met de Heilige Geest. Dat kostbare geloof. Zoals de Bijbel zegt, voor hen die geloven, zij zullen niet moede worden, want zij zullen nieuwe krachten ontvangen. Prachtig is dat. En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt allemaal door dat kostbare geloof. Want kijk wat er staat. Wat wij hebben verkregen, op welke manier? Door onszelf? Door eigen werken? Door iets wat wij God kunnen aanbieden? Nee, door de gerechtigheid onze God, van onze God en Heiland, Jezus Christus. Daarom zegt de Efeze ook, wij roemen in het kruis van Christus. Ons kostbare geloof. Geloof enkel, zegt Jezus een aantal keren in de evangelie. Geloof enkel. Hoe mooi is dat? Door dat geloof, door het systeem van het geloof, kunnen wij uiteindelijk de Vader aanschouwen. We gaan naar nummer 5. Want daar willen we vanochtend wat dieper bij stilstaan. 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 6 en 7. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Wat zegt Petrus? Petrus zegt dat kostbare bloed van Jezus, die hoeksteen die verworpen is, kostbaar. Die levende steen, Jezus, kostbaar. Dat kostbare geloof. Maar wat zegt hij nu? Als wij door vele verzoekingen beproefd worden, opdat de echtheid van jouw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud. Met andere woorden, als wij verzocht worden, als wij in velerlei verzoekingen vallen, dan zegt God, dan wordt jou de echtheid van jouw geloof wordt beproefd. En hoe wordt dat proces genoemd? Kostbaar. Dat is nou kostbaar in de ogen van God. Zo goed als het bloed van Jezus kostbaar is, Zo goed als Jezus als levende steen kostbaar is, zo goed als Jezus zijn die verworpen steen, zo goed als het geloof kostbaar is, zegt de Bijbel ook, als je in verzoekingen komt, als de echtheid van jouw geloof beproefd wordt, God zegt, dat is kostbaar voor mij. Dat is kostbaar. En dan stellen we natuurlijk even de vraag, wordt hierover gezongen? Wordt hierover geschreven? Wordt hierover geroemd? We hebben net gelezen in 2 Korinthe hoofdstuk 11, vers 16 tot en met vers 33. Het is een wat lastig stukje om soms even goed te begrijpen, maar eigenlijk komt het hierop neer. In de gemeente van Korinthe waren schijnapostelen. En Paulus moest hun op de een of andere manier gaan ontmaskeren. En wat deden nou die schijnapostelen? Die paradeerden op hun afkomst en die paradeerden op hun prestaties. Dus wat zeiden zij? Als de gemeente van Korinthe zei van laat maar zien dat jullie echte apostelen zijn, dan zeiden ze, oh maar wij zijn Israëlieten, wij zijn Hebreeën, wij zijn kinderen van Abraham en wij zijn in gevaar geweest van schipbreuken. Wij zijn in gevaar geweest van rovers. Wij hebben dit ondergaan, wij hebben dat ondergaan. En Paulus zegt, als jullie nu echt die kant op willen, als jullie echt een beetje onverstandig willen zijn, doordat je jezelf daardoor laat beïnvloeden, zal ik eens wat gaan zeggen wat ik allemaal in het vlees meegemaakt heb. En dan zegt hij, als hun Israëlieten zijn, ben ik het ook. Als hun kinderen van Abraham zijn, ben ik het ook. Maar Paulus zegt, daar roem ik niet in. Paulus zegt, weet je waar ik in roem? Ik roem in mijn zwakheid. Daarom zegt hij in het volgende hoofdstuk, ik heb God 3 keer gebeden dat hij mijn doorn in het vlees weg wilde halen. Maar God zegt, dat doe ik niet. Mijn genade is jou genoeg. Want in jouw zwakheid wordt mijn kracht groot. En dat is eigenlijk wat Paulus de gemeente aan het vertellen is in dat 11e hoofdstuk. Als hun willen paraderen op het vlees, laat mij dan ook dat even doen. Dan weet je in ieder geval dat ik datzelfde meegemaakt heb als het daarover gaat. En eigenlijk, als het er werkelijk om gaat, heb ik nog meer meegemaakt dan hun. In het vlees. Want dat was hun paradepaardje, het vlees. Dit hebben wij meegemaakt, dat hebben wij meegemaakt. En Paulus zegt, als ik ga het roemen, dan roem ik juist in mijn zwakheid. Dan roem ik juist in mijn lijden. Dan roem ik juist in mijn verzoekingen. Dan roem ik juist in die dingen waarin ik heel klein werd, vleeselijk, menselijk gezien. Want dan krijgt God de mogelijkheid om te laten zien hoe groot Hij is. En is dat eigenlijk niet bijzonder? Dat is zo mooi. Hij zegt, verheugt u daarin. Vers 6 zegt, verheugt u daarin. Dat je echtheid van het geloof, dat beproefd wordt. Daar moet je jezelf in verheugen. Waartoe? Opdat de echtheid van uw geloof zichtbaar wordt. Dat is kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt. En waar leidt dat toe? Tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. En hoe mooi is dat eigenlijk? Stel dat je jezelf op het vlees mocht beroepen. Wat gebeurt er dan? Dan ga je zo. Want soms gebeuren er hele mooie dingen in het vlees. En soms gebeuren er hele pijnlijke dingen in het vlees. En wat ga je dan als gelovige? Dan ga je van grootheid naar kleinheid, naar verdriet, naar pijn, naar soms af en toe wel eens een stukje vreugde. Maar als wij ons lijden kunnen omarmen en we kunnen altijd vertrouwen op een machtige en een grote God die ons altijd wil uitleiden, uit ons lijden, wat gebeurt er dan? Dan is er een constante factor. Mijn Vader is groot en kan in mijn zwakheid zijn grootheid laten zien. En is dat niet veel mooier? Is dat niet veel rijker? Is dat niet veel vredevoller? En dat is nou precies hetgene wat God wil. Als je kijkt naar de twee boeken van Petrus. Ik wil jullie graag uitnodigen om als je vanmiddag thuis bent, vanavond thuis bent, van de week thuis bent, om die twee boeken van Petrus eens heel goed door te gaan lezen. Want waarom is dat nu? Omdat in die twee boeken van Petrus staat er eigenlijk één ding centraal. En dat is het lijden wat christenen gaat overkomen in hun leven. Begin maar in hoofdstuk 1 en je ziet dat in hoofdstuk 1, specifiek vers 13 tot 16, hoofdstuk 2 vers 13 tot 24, hoofdstuk 3 vers 8 tot 22, nog een aantal andere. Maar er is er één, daar willen we graag even wat tijd aan besteden. 1 Petrus 4 vers 12 tot 19. 1 Petrus 4 vers 12 tot 19, daar zegt hij, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die u tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Met andere woorden zegt Petrus, er komt een hitte van verdrukking in jouw leven. Maar daar moet je niet zorgen over maken, dat moet je niet bevreemden. Daar moet je niet van zeggen, oh, maar als God zo groot is, waarom moet dit dan gebeuren in mijn leven? We zien af en toe veel christenen worstelen met hun beproevingen, met hun verzoekingen. We zien zoveel christenen worstelen. Geliefde broeders en zusters, dat is niet nodig. Maar we moeten er wel van bewust zijn. Wij zullen die hitte van verdrukking gaan voelen en gaan proeven. En daar zegt hij van, die tot beproeving leidt. Daar zullen we straks iets meer over zeggen. Maar hij zegt, die moet je niet bevreemden. Met andere woorden, als ons moeilijke dingen gaan overkomen, dan moeten we niet zeggen, oh, hoe kan dat nou? Dan zeggen we, nee, daar zijn wij toe bestemd. Dat wij juist moeilijke dingen mee gaan maken. Vers 13. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft, wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief, of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Broeders en zusters, wat zouden jullie ervan vinden voor degene van jullie die kinderen hebben? Als jullie kinderen heel graag bij jullie willen komen als ouders, op het moment dat er eten op tafel staat. Op het moment dat ze weten dat er cadeautjes gegeven worden. Maar als ze weten dat je op zaterdag de tuin wil gaan opknappen, dan zeggen ze van, oh, nu heb ik geen tijd. Of als de schuur opgeknapt moet worden, oh, maar dan heb ik geen tijd. Hoe zou je dat vinden? Fova, stel dat jouw kinderen straks 18 zijn en ze willen alleen maar komen als je iets te geven hebt. Wat zou je daarvan zeggen?
We doen dat al nu, soms krijgen we iets.
Wat zou je ervan zeggen als twee mensen gaan trouwen? En er wordt gezegd, ik blijf altijd bij jou, zolang je mij iets kan geven. Wat zou er dan gebeuren? Broeders en zusters, met God is het precies hetzelfde. Wij moeten het lijden ook onder willen gaan. Wij moeten gewillig zijn om niet alleen met hem op te staan uit dat graf van de doop, maar we moeten ook gewillig zijn om met hem te gaan als het moeilijk wordt. Eigenlijk is het heel egoïstisch. Als wij alleen maar met hem willen gaan als het goed gaat. Maar Jezus zegt, zo werkt het bij mij niet. Je gaat met mij mee in mijn opstanding, maar je gaat ook met mij mee in het lijden. Denk eens aan de woorden van Job. In Job hoofdstuk 1, vers 20 tot en met 22. Job hoofdstuk 1, vers 20 tot 22. En weten we wat Job daar gezegd heeft? Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zeide, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. En dan misschien nog het allerbelangrijkste. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Broeders en zusters, wij moeten niet bang zijn voor lijden. Wij moeten niet bang zijn voor verzoekingen. Wij moeten niet bang zijn daarvoor. Want dat geeft God de mogelijkheid om zijn kracht te laten zien, om zijn grootheid te laten zien, om zijn vertroosting te laten zien. Want denk erom dat er één ding is wat God nooit doet. Hij zal je nooit verlaten. Nooit, nooit, nooit. Wat er ook maar gebeurt. Dat is belangrijk voor ons, broeders en zusters. En het tweede aspect aan dit hele verhaal is wat we ook net gehoord hebben. We zullen daar voor de rest niet te verdiep op ingaan, maar dat is juist ook tot beproeving. En wat is beproeving? Dat ons hartje, dat onze gedachten steeds dieper mogen groeien in ware liefde. In goddelijke liefde. Dat is wat God wil. Als iemand gedoopt is, dan zouden we natuurlijk zeggen als het ware van, hij is als het ware klaar om God te ontmoeten. En dat is absoluut zo. Laten we dat niet minder maken dan wat het is. Maar aan de andere kant is het ook zo, op het moment dat iemand gedoopt wordt, dan moet hij als het ware nog gaan groeien om volledig te worden in het volmaakte onderscheid tussen goed en kwaad. En dat is nou juist wat God wil doen door lijden heen. Om ons volmaakt te maken in het geloof. Met andere woorden, God is als het ware, zoals de Bijbel ons ook dat laat zien, als de pottenbakker. En hij is bezig om de oneffenheden in ons leven, juist door verzoekingen en lijden en soms tegenstrijd, daar is hij door ons aan het, hoe zeg je dat met een mooi Nederlands woord?
Vormen.
Dat is wat God aan het doen is. En dan moeten wij juist niet gaan zeggen, ho God, stop! Dit is te veel, dit is te zwaar. Maar God zegt dan, maar ik wil van jou iets moois gaan maken. Ik wil jou gaan maken naar het beeld van Jezus. Daar moeten wij toch niks tegen hebben. Broeders en zusters, Ik snap dat lijden nog steeds moeilijk is. En dat zegt de Bijbel ook. Voor een tijd, als het gebeurt, is dat verdrietig. Maar laten wij naar die diepere vorm gaan waar lijden ten diepste voor bedoeld is. En wat lijden ten diepste doet in ons leven. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaan we zeggen, niet God, haalt dit alsjeblieft weg. Maar dan zeggen we tegen God, leid mij maar. En stuur mij maar. Geef mij maar datgene wat ik nodig heb. Dat ik uw naam groot mag maken in mijn eigen pijn en in mijn eigen verdriet. Dat is waar het op neerkomt. Daarom zegt Jacobus ook, houd het voor enkel vreugde als je in velerlei verzoekingen valt. Broeders en zusters, wij moeten mensen kunnen zijn die zeggen, God, wat er ook maar komt, het is goed. Want het is onder uw controle. Maar geef me kracht. Geef me de wijsheid. Geef datgene wat ik nodig heb om daar doorheen te gaan. En God zegt op die vraag altijd, dat doe ik. En dan, zoals Paulus dat zegt in Filippenzen, verheug uzelf. Verheug u ten allen tijden. We gaan besluiten met de laatste belofte. 2 Petrus 1 zegt in vers 3 en 4, zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met zeer kostbare en zeer grote belofte begiftigd. Broeders en zusters, die dag gaat misschien voor ons allemaal komen. Dat we neergelaten worden, als ik het gewoon zo mag zeggen, 2 meter onder de grond. Het gaat gebeuren. Het gaat een keer komen. Als Jezus nog niet teruggekomen is. Maar weet je, dat is niet het laatste woord. Want God heeft ons met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. En wat is dat? Dat is nog niet eens de hemel. Maar dat is dat we God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent dat we altijd dicht bij hem mogen zijn. Dat betekent dat die tabernakel, die tempel, die zal voor altijd bij God zijn. Die levende stenen die gezegd hebben, Vader, ik ben uw steen. Zet me maar neer waar u wil dat ik het mooiste zal glinsteren. En of het dan aan de voorkant is van het gebouw, of aan de achterkant, of aan de zijkant, of ergens op de zolder, dat maakt dan niet uit. Maar broeders en zusters, bovenal, wij moeten niet bang zijn voor lijden. Daar moeten wij onszelf juist in verheugen. Daar moeten we niet bang van zijn. En als we bang worden, wat soms echt wel zal gebeuren, wat doen we dan? Dan gaan we in gebed. Dan gaan we naar onze broeders en naar onze zusters. En dan zeggen we, het wordt me even te veel. Het is even te zwaar. Zullen we samen bidden? Zullen we samen God vragen? Want God zegt nooit nee. Tegen het gebed van de gelovige die de Heere vreest. Amen.